De titel van de preek is Het teken van het brood. En dat lezen we in Johannes 6. En we kennen het verhaal ook als de wonderbare spijziging, waar ik het net ook over had. En Johannes, niet te verwarren met Johannes de Doper. Johannes, de discipel van Jezus, de leerling van Jezus, die heeft dit verhaal opgeschreven. En Johannes die refereert in dit boek regelmatig naar zichzelf als de discipel van wie Jezus hield. De leerling van wie Jezus hield. En dat is best opvallend dat je jezelf zo noemt. Ja, wie ben jij? Ja, ik ben de leerling van wie Jezus hield. Klinkt bijna, soms een beetje, het kan misschien wel een beetje arrogant klinken, hè, als je er zo over nadenkt. Ja, ik ben de leerling van wie Jezus hield. Alleen ik geloof niet dat het vanuit de arrogantie was. Hij benoemt het 6 keer in dit evangelie. En ik geloof dat hij zichzelf zo noemde, omdat, we hebben het wel eens vaker over namen. Je identiteit ligt in je naam. En ik geloof dat Johannes zichzelf zo noemde, omdat hij wist dat hij wist dat hij wist dat hij wist dat hij geliefd was door Jezus. Hij was geliefd door Jezus. En daarom noemde hij zichzelf de leerling van wie Jezus hield. Zijn identiteit lag in Jezus. En als je kijkt naar de livestream van morgen en je vraagt je af wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Ik geloof dat je in de eerste plaats geliefd bent door Jezus. En dat is de waarheid. Dat is de waarheid. En als je kijkt naar het boek Johannes en je zet het in de rij van de 4 evangeliën, want Johannes is 1 van de 4 evangeliën, dan is het een heel uitzonderlijk boek, een heel bijzonder boek. De manier waarop het beschreven is, het is een andere lijn, een andere volgorde als de andere evangeliën. De inzichten die het bevat. Jonathan die heeft afgelopen jaar een hele mooie preekserie over Johannes gehad. Dus kijk die vooral ook terug. En wat me opvalt in het boek. Het boek begint niet zoals andere evangeliën beginnen. Want de andere evangeliën die beginnen allemaal met de geboorte van Jezus. Die beginnen allemaal met de geslachtsregisters. Bijna gericht op het natuurlijke, zou je kunnen zeggen. Maar Johannes niet. Johannes die begint met Jezus te presenteren als God. Als het woord. En het begin was het woord, staat er. En het woord was bij God en het woord was God. En ja, het is alsof hij de godheid van Jezus voorop stelde. In dit verhaal. En dat hij vanuit het goddelijke perspectief Jezus wilde benadrukken. En soms kan het heel goed zijn om te zeggen van ja, maar Jezus, hij was mens en hij was God. Maar vanuit welk perspectief vraagt God van jou om naar hem te kijken? Probeer je naar God te kijken vanuit je beperkte menselijke perspectief? Of zegt God tegen jou van, weet je, maar ik ben God. En ik ben God van wonderen. En ik kan vandaag nog steeds bovennatuurlijke dingen doen. En die goddelijke dingen die ik toen deed, die zijn voor jou vandaag. Die beloftes, die zijn voor jou vandaag. Door de kracht van mijn Heilige Geest ben ik nog steeds in staat om bovennatuurlijke dingen te doen. En dat is gaaf. Dat is bijzonder. Johannes was de discipel. Van wie Jezus hield. Zo presenteerde hij zich. Johannes was ook de discipel die tegen Jezus aanlag bij het laatste avondmaal. En voor hem was het geliefd zijn door Jezus het allerbelangrijkste. Johannes heeft het boek Openbaring geschreven, waarin hij geweldige visioenen kreeg. Voor veel mensen, voor veel theologen, te moeilijk om te begrijpen. Te ingewikkeld. Maar Maar Johannes ontving ze. Hij kreeg profetieën. Het was Johannes die, en dat lezen we ook in Openbaring, die Jezus recht in de ogen aankeek. En ogen zag als vlammen. En wat ook bijzonder is om te noemen, hij leefde langer dan welke andere discipel ook. Nou, vandaag vieren we met elkaar het avondmaal. En als er iemand is die de geestelijke waarde van het avondmaal kent, dan is dat Johannes. En we gaan straks het verhaal lezen, maar hij refereert aan Jezus als het brood des levens. En het is duidelijk dat hij de diepere betekenis, de diepere laag van het avondmaal kende. Hij wist wat Jezus hiermee bedoelde. Nou, en vandaag wil ik met jullie lezen een heel bekend Bijbelgedeelte. En dat staat in Johannes 6, vers 52 tot en met 59. Laten we het met elkaar lezen. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u. Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Capernaum, toen hij daar onderricht gaf. Tot zover. De Joden snapten er helemaal niks van. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? En in het gedeelte hiervoor, daar lezen we hoe Jezus ze onderwijst over het brood dat uit de hemel komt. En de mensen die denken daarbij aan het aardse brood. Die denken, ze denken zelfs aan het verhaal van de manna, wat uit de hemel neergedaald is. Maar ik denk een van de redenen dat ze daarover nadachten is dat ze kort daarvoor, en we hadden het er net al over, ook het geweldige wonder meemaakte van die 5 broden en die 2 vissen. En Jezus die ging met zijn leerlingen naar de overkant. En de menigte die volgde hem met hun eigen boten naar Capernaum. En eigenlijk is dat al bijzonder. Dat is een bizarre plek in de Bijbel. Het is lastige grond, zouden we misschien wel zeggen. En de bevolking was daar niet tot bekering gekomen. En nu staan daar mensen die hongerig zijn. En ze zijn eigenlijk op zoek naar een wonder. En dat is heel menselijk. Wie is er vandaag op zoek naar een wonder? Wie zou er geen wonder willen zien? Ik denk dat iedereen die hier zit, iedereen die hier kijkt, zou wel een wonder willen zien vandaag. En ze zijn onder de indruk van zijn onderwijs. Van de wonderen die hij voor hun ogen verricht. Maar ze snappen niet waar het werkelijk om gaat. Ze snappen niet waar het werkelijk om gaat. En dat lezen we in Johannes 6, vers 25. Daar staat, ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat, een eeuwig leven geeft. Jezus zegt, weet je, het gaat helemaal niet over die wonderen en tekenen. Het gaat erom dat jullie nu geen honger meer hebben. Het gaat jullie om het materiële. Het gaat over die manifestatie, dat zichtbare, dat tastbare. Dat vinden jullie belangrijk. En niet dat die wonderen laten zien dat Jezus de Zoon van God is. Weet je, iedereen kan wonderen doen. Iedereen die kan rijkdom vergaren. Iedereen kan een huis bouwen. Maar het gaat erom, kun jij door die wonderen zien, kun jij door dat materiële, dat natuurlijke zien, dat Jezus de Zoon van God is. Weet je, wij denken in het licht wat we nu weten. Ja, Jezus is inderdaad de Zoon van God. En wij hebben dat moment van overtuiging gehad. Maar hoe is het in de praktijk van je leven? Hoe is je natuurlijke leven in verhouding tot je geestelijke leven? Zijn we soms niet veel te veel bezig met het natuurlijke? Met het materiële? Met het zichtbare? Strekken we ons niet veel te veel uit naar... Ja, maar weet je, als er een wonder gedaan wordt, dan kan ik geloven. Ja, of als ik geld genoeg heb, ja, dan ga ik geven. Als ik die nieuwe baan krijg, als ik die promotie krijg, of als die waardedalingsregeling goed uitpakt. Ja, ik benoem het maar gewoon. Als dat huis doorgaat. Als die auto er komt. Dan. Als corona straks weg is. Dan. En je zou kunnen zeggen, ja, het is allemaal heel belangrijk. Maar Jezus zegt, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat. Maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal u het geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Halleluja. En hier lezen we hoe Jezus zich bekend maakt als de mensenzoon, die van de Vader de volmacht, de autoriteit, de volledige autoriteit heeft gekregen om voedsel te geven dat nooit vergaat. En voedsel te geven wat eeuwig leven geeft. En dan vragen de mensen zich af, wat denk ik elk mens zich afvraagt als hij iets wil. Wat zou dat kunnen zijn? Wat moet ik ervoor doen? Wat moet ik er dan voor doen? Dat is ook heel menselijk. We willen er iets voor doen. Zeg het maar, wat moeten we doen? Want dat is wat ik wil. Dus wat moet ik ervoor doen? Zeg het maar. Waarom? Want als we er iets voor doen, dan hebben we het verdiend. Heerlijk. We hebben er iets voor gedaan en we hebben het verdiend. En dan komt het antwoord van Jezus. Staat, ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Zo'n relevante vraag. Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft. Dat is het. Geloof in Jezus. Ja, en dat was voor heel veel mensen heel lastig. Ja, als we dan in hoofdstuk 6 lezen, dan zeggen ze, nou, dit is in ieder geval een profeet. Daar zijn we wel over uit, wat er allemaal gebeurt. Maar Jezus erkennen als de Zoon van God. Geloven dat Hij het is die de Vader gezonden heeft. Dit was te moeilijk. Dit was te moeilijk. We lezen ook verderop in het hoofdstuk dat heel veel mensen bij hem weggingen. Want dit was te moeilijk om te begrijpen. Ze zaten te veel in hun eigen wereld. Ze zaten te veel in hun overtuigingen. Weet je, en dit zijn dezelfde mensen die hem met bootjes achterna gingen. Er meer over. Omdat ze dachten van dit willen we zien. Maar toen het erop aankwam, was de boodschap te zwaar. En te heftig. Ze hadden hun eigen waarheid. En weet je, al deze dingen, overtuigingen, je eigen waarheid. Het werkt niet als je Jezus wil volgen. Het werkt niet. Ik heb het in de praktijk ervaren. Als je Jezus wilt volgen, zul je hem moeten volgen op zijn voorwaarden. En niet de jouwe. En dit is voor heel veel mensen vandaag nog steeds heel ingewikkeld. Want Jezus die vraagt je om je naaste lief te hebben, zelfs als dat je vijand is. Hè? Jezus vraagt van je om trouw te zijn aan zijn onderwijs. Zelfs als de wereld je wat anders leert. Zelfs als wij denken, ach, ja, maar dat was cultureel in die tijd. Of dat was toen. Jezus vraagt 100% van je. Want geloven in Jezus betekent hetzelfde als het volgen van Jezus. En wij proberen die dingen vaak los van elkaar te zien. Maar het feit dat je in hem gelooft, betekent ook dat je hem volgt in wat hij deed, in wat hij doet. En die twee staan dus niet los van elkaar. Je kan dus niet zeggen, nou, voor 60% volg ik Jezus. Of voor 70. Of voor 80. 90 dan? 95? Hoe vaak proberen we niet te onderhandelen met God, hè? Ja, maar ik zit al op 95, hij zit nog maar op 65. Ik zit al op 95, ja. En Jezus zegt, nee, gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Ik wil 100% van je. Maar dat lukt me nooit. Nee, zegt Jezus. Dat lukt jou ook niet. Daarvoor heb je ook de Heilige Geest nodig. Want de Heilige Geest geeft je de kracht en de wijsheid die je nodig hebt om volledig voor Jezus te gaan. En laten we eens lezen in Efeze 3 wat daar staat. Efeze 3 vers 20. Even kijken, dat is ja, vanaf vers 16. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof, hebben we hem weer, Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Daarom is gemeente zijn zo belangrijk, lieve mensen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Weet je, we gaan soms zo prat op onze kennis. Ja, we zitten in Nederland, hè? We zijn een, wat voor economie zijn we ook? Wat zeggen we dan? Een kennis-economie. Kijk eens hoe slim we zijn. En weet je, de waarheid is ook dat heel veel landen om ons heen gezegend worden door die kennis. Alleen hier staat, ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. En dat is een belofte. Als je de liefde van Jezus op nummer 1 zet in je leven, dan zul je volstromen met Gods volkomenheid. Dat is wat de Geest doet. Dat is wat de Geest doet. En dan staat er aan Hem die door de kracht die in ons werkt, bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Weet je, dan komen die wonderen en die voorziening en alles wat je nodig hebt, alles wat je wil, alles wat je bidt, alles wat je vraagt, dat komt vanzelf. Aan Hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus. Tot in alle generaties. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Want ik geloof dat het een woord is van eeuwigheid. Dat het een woord is wat eeuwig stand houdt. Want in het begin was het woord, zoals Johannes dat heel mooi, waar hij zijn evangelie mee begint. En het eindigt ermee.